Nou, ik zou bijna niet gaan preken en gewoon lekker door gaan zingen, maar wie is er klaar voor een woord van God? Ja? Laten we met elkaar de Bijbel openen. Deze ochtend wil ik met u nadenken over de geestelijke wereld. En ik heb net al bedacht, de volgende keer dat ik hier ben, wil ik spreken over de engelenwereld. Dat kreeg ik op mijn hart om gewoon uit te leggen, hoe ziet de geestelijke wereld eruit? Hoe zit het met de engelen van God en hoe kunnen ze ons steunen en supporten? Maar het leek me toepasselijk om in dit weekend, waarin de wereld Halloween viert, waarin de wereld het feest van de duisternis viert, dat wij ook mogen beseffen wat een kracht er is en wat een autoriteit wij hebben ontvangen in de naam van Jezus Christus. En ik hoop dat u na dit half uurtje beseft wat uw autoriteit in Christus is. En dat er ook vandaag de dag nog bevrijding mogelijk is van duistere machten. Want God, hij stelt zichzelf in de Bijbel voor als Eloah Jissi. En dat betekent de God die verlost. Eloah Jissi, de God die verlost. En God is dezelfde, zegt de Bijbel. Jezus is dezelfde als hij was in de tijd dat hij rondwandelde op aarde. Hij genas de zieken. En hij bevrijdde mensen van kwade geesten. En die God, dat geloof ik met heel mijn hart, is ook vandaag dezelfde. En daarom wil ik met u nadenken hoe wij als kerk praktisch kunnen bidden voor mensen die verstrikt zitten in het net van de duisternis. Die de weg van het kwaad gaan, die vastzitten in zaken van de duisternis. Die niet weten hoe ze uit verslaving kunnen komen. Of die misschien zelfs wel openlijk Satan dienen. En het is belangrijk als we nadenken over bidden voor bevrijding. Dat we enerzijds beseffen wie we zijn in Christus, dus onze autoriteit. Dat Jezus zegt, ga op weg, genees de zieken, drijf demonen uit. Dat is wie wij zijn in Christus. We hebben een identiteit ontvangen. Door intimiteit, door stille tijd te nemen met God, worden wij bevestigd in onze identiteit als zoon en dochter van Hem. Maar daar blijft het niet bij. We ontvangen ook een taak. En dat is onze autoriteit. Autoriteit die we in Jezus Christus ontvangen. En als het gaat over nadenken over hoe we bevrijd kunnen worden uit geestelijke machten en krachten, dan is het ook heel belangrijk dat we onze zonden belijden. Het is zo belangrijk om je zonde te belijden en vergeving te bieden. Misschien moet u wel iemand vergeven. En dan wil ik u zeggen, vergeving is soms zo moeilijk, want het gaat zo diep. Maar vergeving gaat niet om gevoel. Vergeving is een hartskeuze. Het is een keuze die wij maken, waardoor wij zelf vrij worden. Als wij mensen niet vergeven, dan blijven wij vastzitten in wrok, in haat. En vreten wij onszelf van binnen op. En ik kan je vertellen, daar maakt de duisternis gebruik van. Dus ik wil je oproepen, ik wil u oproepen als u hier vandaag zit. En u weet nu, u krijgt in uw hoofd, ik moet die persoon nog vergeven. Doe het. En als het jezelf niet lukt, vraag iemand hier uit de kerk om samen met je te bidden. En besef dit, vergeven gaat niet om je gevoel. Want je gevoel zegt nee. Ik kan die persoon niet vergeven. Besef je wel, Corné, wat die persoon mij heeft aangedaan. Maar terwijl je gevoel nee zegt, zegt God, hier ben ik en ik help je. En vergeving is dus geen gevoel, maar het is een keuze van je hart. En dat zorgt ervoor dat je zelf ruimte krijgt in je hart om God weer vol liefde en vrolijkheid te dienen. En ik wil met jullie een bekend gedeelte lezen. Het staat in Efeze 6. En Efeze 6 wil ik lezen, vers 10 tot en met vers 20. En als u het ondertussen even opzoekt in de Bijbel, Efeze 6, vers 10 tot 20, geef ik u een stukje context. Efeze 6 gaat over twee geestelijke kampen. Het gaat over licht tegenover duisternis. Het gaat om Jezus of de Satan. Het gaat om hemel of hel. Het gaat om leven of dood. Dit is een heel radicaal hoofdstuk. Het biedt geen ruimte voor een soort tussenweg. Het biedt geen ruimte voor een soort grijs gebied, maar het is zwart of wit. Het is je hele leven aan Jezus geven of hem niet dienen. En deze kampen staan recht tegenover elkaar. En dan staat er die bekende tekst in dit gedeelte. Wij hebben niet te strijden tegen mensen van vlees en bloed. Maar tegen de overheden, de machten en de heersers van deze duistere wereld. Tegen de geestelijke en bovenaardse machten van het kwaad. Weet u, voordat we gaan lezen. We hebben een natuurlijke wereld. En we hebben een geestelijke wereld. Ik heb het hier misschien wel eens eerder uitgelegd. Dat weet ik niet, maar ik doe het gewoon nog een keer. In de natuurlijke wereld kunnen wij elkaar waarnemen. Je hebt je zintuigen. Je kan elkaar aanraken. Je kan elkaar ruiken soms. En dat zijn onze zintuigen, dat is de natuurlijke wereld, je kan elkaar zien. Maar naast de natuurlijke wereld is er een geestelijke wereld. Dat is wat de Bijbel zegt. En heel veel mensen in deze wereld zijn in slaap gesust. En ze lachen je uit als je zegt dat er een geestelijke wereld is. Maar die wereld is realiteit. En daar vechten de engelen van God tegen de demonen, de engelen van Satan. En er is een strijd gaande. En waar gaat die strijd om? Die strijd gaat om jou. Die strijd gaat om u. Die strijd gaat om jouw denken. En die strijd is gaande in de geestelijke wereld. En als wij hier dingen meemaken in de natuurlijke wereld, dan is het niet 100% van de gevallen zo dat er altijd iets geestelijks achter zit. We moeten er ook nuchter mee omgaan. Maar het is de andere kant om maar te zeggen, er is helemaal geen geestelijke wereld. Om alles maar af te doen van dat is toeval, of dat is nu eenmaal zo. Er is een geestelijke wereld. En die strijd gaat om jouw denken. Maar wij mogen weten dat Jezus Christus heeft overwonnen. Hij heeft de dood verslagen en hij gaf zijn leven, zodat jij eeuwig leven mag ontvangen. Laten we lezen Efeze 6, vers 10 tot 20. Verder, mijn broeders, en ik lees erbij mijn zusters. Word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God. Opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden, de machten, de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom, omdat dat een feit is, neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. En neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding. En smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheim van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant en boodschapper ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken. Tot zover. Wat ik zo bijzonder vind aan dit hoofdstuk, is dat Paulus, kijk maar naar het laatste vers, hij schrijft dit terwijl hij gevangen zit. Kun je het je voorstellen? Stel je voor dat je in de cel zit en je schrijft dit aan de gemeente van Efeze. Houd stand, doe je wapens aan. Paulus, hij schrijft het terwijl hij gevangen zit. Dus Paulus zit gevangen in de natuurlijke wereld. Hij zit letterlijk gevangen. Maar hij schrijft vanuit die natuurlijke wereld, hoe wij in de geestelijke wereld bevrijding kunnen ontvangen. Dus voor Paulus doen op dat moment zijn natuurlijke omstandigheden doen er niet toe. Het was geen pretje voor Paulus op dat moment, want hij zat gevangen. Maar toch schrijft hij aan de Efeziërs en ook aan ons. Houd stand, houd moed en doe de wapens van God aan. En weet u, over die wapens van God kun je een hele preek houden. En dat ga ik ook zeker nog een keer doen. Maar ik wil ze nu kort belichten. Want over dit onderwerp is zoveel te zeggen dat ik niet alles kan behandelen. Maar de wapens die Paulus noemt zijn de volgende. Hij zegt, doe de gordel om als waarheid. Een Romeins soldaat droeg een gordel. En dat was heel belangrijk, want daar zaten zijn spullen aan. En Paulus, hij vergelijkt het met een Romeins soldaat, omdat hij wist, de lezers van mijn brief, ze kunnen de Romeinse soldaten voor zich halen en ze weten hoe ze eruit zien. En als ik het daarmee vergelijk, zal het voor hen duidelijk zijn hoe wij de wapens in de geestelijke wereld kunnen gebruiken. En hij zegt, doe de waarheid om als gordel. En wie is de waarheid? Jezus zelf. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Lieve mensen, lieve christenen, doe die waarheid om als gordel. En doe hem nooit meer af. Hou vast aan de waarheid. Hou vast aan de waarheid als de wereld tekeer gaat. Als het aantal depressies toeneemt. Als het aantal angststoornissen onder tieners toeneemt. Ik kan het niet begrijpen als christen. Als ik lees allerlei onderzoeken. Angststoornissen nemen toe. Zelfmoorden nemen toe. Alles neemt toe. Het wordt somberder en somberder. En tegelijkertijd gaan we wel met z'n allen naar een Walibi Fright Night. Gaan we wel met z'n allen lekker tussen de demonen dansen. Vind je het gek dat de angststoornissen toenemen? Ik niet. Maar de wereld, die vindt het wel gek, die ziet niet. We vieren een feest waar we bang worden gemaakt, waar we pure horror vieren. En vervolgens vinden we het raar als de wanhoop in de wereld toeneemt. Soms zijn mensen ziende blind, zegt de Bijbel. En wij zijn als christenen geroepen om daar dwars doorheen te kijken. Om in die geestelijke wereld te kijken en te zien wat er nu echt gebeurt. En wij mogen het leven vieren. Wij mogen het feest van het leven vieren. Want onze God is een God van de levenden en niet van de doden. Het tweede wapen dat Paulus noemt is de gerechtigheid als borstpantser. Lieve christen, doe recht in deze wereld. Als er onrecht is, zijn wij geroepen om recht te brengen. En voor de een is dat door misschien naar Afrika te gaan om armoede aan te vechten. Voor de ander is dat misschien vrouwenhandel. En voor de ander is het iets kleins hier in de buurt in Tiel als er onrecht is. Dat je misschien mag in gesprek gaan, dat je mag bemiddelen, dat je mensen mag helpen. En Paulus roept ons op, doe ook de sandalen aan van de vredesboodschap. Wees bereid om het evangelie, dat betekent het goede nieuws, te brengen. Want weet je, de wereld is in nood. Net ik loop hier nog naar de kerk toe, misschien zagen een paar mensen mij. En ik word geroepen, iemand riep meneer Den Breeën. Ik ben leraar in het dagelijks leven en ik keek om. En er zaten daar net drie meiden, jonge meiden, jaar of 16. En een van die meiden, die heb ik in de klas gehad, in de eerste klas, zo'n lief schattig meisje. Niks aan de hand. En nu zit ze daar drugs te nemen. En weet je, dat doet mij pijn. Maar dat is de wereld. Dat is wat Satan doet. Hij trekt mensen de duisternis in. Hij trekt mensen een wereld in van leugens, van drugs, van macht. Maar Jezus zegt, ik ben gekomen om echt leven te brengen. En weet je, op dat moment als ik daar sta, dan, ik ben zo iemand, dan loop ik wel naar iemand toe en ik praat gewoon met iemand. Ik probeer de liefde van Jezus te laten zien. Maar het doet me zoveel pijn als ik daar zo'n meisje zie zitten en denk van, wat is er van jou terechtgekomen, maar tegelijkertijd weet ik dat wij als christen, ik word er soort heilig verontwaardigd van. Kent u dat? Dat je soort heilig boos wordt. Dat je denkt van dit is waar wij voor geroepen zijn. Wij zijn geroepen om juist in die duistere situaties het licht te brengen. Want besef dit, waar jij binnenstapt, daar komt het licht van de wereld binnen. Let op, ik zeg niet dat jij Jezus bent. Want Jezus is het echte licht van de wereld. Maar Jezus leeft wel in jouw hart. Ja toch? En waar jij binnenkomt, waar jij in duisternis binnenkomt, daar komt het licht binnen. Besef dat. Dat licht van de wereld leeft in jou. Als er een kamer is die helemaal in duisternis is en je steekt één klein kaarsje aan, dan zie je licht. En zo is het ook met jou. Jij bent geroepen om als christen een lichtbrenger te zijn. Jij bent geroepen om het licht te brengen. En waar jij komt, in de autoriteit van Jezus Christus, dan wordt de duisternis bang. En daarom zegt Paulus ook, gebruik het schild van geloof om de brandende pijlen van Satan te doven. Satan, hij vuurt zijn pijlen af. Je bent niks waard. Ploep, komt weer die gedachte. Hoor jij hier wel te zijn? Ploep, komt weer die gedachte. Je bent ook een sukkel. Hop, weer een pijl. En ze komen in je gedachten binnen. Ze komen op je af. En Paulus zegt, hef je schild, christen. Doe je schild omhoog. En zet de helm van redding op. Met andere woorden, bescherm je gedachten. Bescherm je gedachten tegen die onzingedachten van Satan. Die zo als waarheid kunnen voelen. Ik weet zeker dat Satan constant bezig is om de jeugd die nu op school zit, als het gaat om die angststoornissen en die zelfmoorden die zo hoog zijn, om constant maar die pijlen af te vuren met gedachten van je bent niks waard, je hoort er niet te zijn. Wie ben jij nou, joh? En zij kennen het schild van geloof niet. Ze kennen de helm van de redding niet. Maar wij als christenen kennen ze wel. Maar gebruiken we het ook? Gebruiken wij de wapens die we ontvangen hebben? Laten we ons schild en onze helm gebruiken. En tenslotte het zwaard van de geest. Laten wij het woord van God, wat het zwaard van de geest is, het woord van God gebruiken, want wij vechten niet met geweld. We vechten niet met een letterlijk zwaard, maar we vechten met het woord van God. En wie is het vlees geworden woord van God? Jezus Christus zelf. Johannes zegt, het woord is in de wereld gekomen. Jezus is het woord van God. In Jezus zien we het karakter van God. En zijn karakter is vol van liefde voor deze wereld. En ik wil een voorbeeld geven gewoon uit mijn eigen leven. Hoe ik heb meegemaakt dat de geestelijke krachten ook vandaag nog reëel zijn. Want misschien zit je hier en denk je, Corné, je kan het leuk vertellen of ik snap er niks van. Maar is die geestelijke wereld wel echt reëel? Want ik zie er niks van. Nou, ik kan je vertellen, ik was een jaar of 18 en voor mij werd het realiteit. We waren aan het bidden op een gegeven moment en een meisje die begon heel heftig te huilen. En op een gegeven moment wisten we, dit is niet iets natuurlijks, dit is niet zomaar huilen. Maar wij moeten hiervoor gaan bidden. En dat meisje had letterlijk haar handen zo. Ze had haar handen zo gebonden. En het was een meisje van 13 en we gingen met 4 gasten die 18, 20 waren, probeerden we die handen uit elkaar te trekken en het lukte niet. Een meisje van 14. Nou ja, toen dachten wij, dit moet geestelijk zijn. Maar we waren nog niet heel ervaren, want we waren ook nog hartstikke jong. Net tot geloof gekomen. Maar wij begonnen toen te bidden en we vroegen aan haar, wat is er aan de hand? En ze zei, iedere dag hoor ik een stem in mijn hoofd die zegt, jij hoort hier niet te zijn. Spring maar voor de trein. Super heftig. En wij waren ook best wel onder de indruk. Maar we gingen op dat moment wel bidden. En het was niet zo dat er opeens binnen 5 minuten verandering kwam. We waren echt een half uur aan het bidden. En op een gegeven moment zeiden we gewoon in de naam van Jezus. We sturen die negatieve gedachten weg. En we bleven zo doorbidden. En ze had nog steeds haar handen letterlijk zo gebonden. En we zagen dat haar handen steeds losser kwamen. En op een gegeven moment stond ze met haar handen omhoog. En ze huilde nog steeds. Maar op dat moment waren het tranen van vreugde. Want ze merkte dat ze van binnen bevrijding had ontvangen. En we baden voor de vervulling met de geest. Dat God haar rust zou geven en vrede. En we merkten dat ze echt op dat moment veranderde. Haar handen die gebonden waren, die werden omhoog geheven naar de hemel. En weet je, dat is wat God doet. En ik geloof ook nog vandaag. Hij verandert leven. En dat meisje de dag erna ging het goed met haar en een week later ook. Ze heeft die gedachte niet meer gehad. Ik ben eerlijk, ik weet nu een paar jaar later niet hoe het met haar gaat. Ik ben eruit het oog verloren. Maar ik geloof, God houdt haar vast. En weet je, zo mogen wij gewoon heel praktisch bidden voor christenen die gebonden zijn. En ik wil eigenlijk nog een voorbeeld geven, mag dat? Of wordt het altijd? Nee, ik mag nog een voorbeeld geven, gelukkig. En dat is eigenlijk een heel simpel voorbeeld, waarin het best wel klein is. Want wat ik net vertel is best wel een groot iets, dat je denkt van ja, dat maak ik niet mee. We waren voor een meid aan het bidden en ze had heel haar nagels onder de zwarte nagellak. Let op, ik zeg niet dat er iets mis is met zwarte nagellak. Dat zeg ik niet. Maar voor haar was die zwarte nagellak een teken geworden van hoe ze zich voelde. Snap je wat ik bedoel? Ze voelde zich heel erg somber. En mijn ogen vielen, ik denk, weet eigenlijk zeker, door de geest geleid, op die zwarte nagellak. Waarvoor aan het bidden? En ik vroeg, mag ik vragen waarom je zwarte nagellak op hebt? En ze zei, nou, dit geeft mijn gevoel weer. Ik zei, nou, dan zal je niet zo best voelen. Ze zei, nee, dat klopt. Ze had te maken met sombere gedachten. Ze zag de toekomst somber in. Ze had geen hoopvolle toekomst, zoals de Bijbel zegt, maar ze dacht in doom en gloom. Ze had geen hoop meer voor deze wereld. En die somberheid, die uitte ze in haar kledingstijl en dus ook in haar nagellak. En ik vroeg gewoon, hey, mogen we voor je bidden? Mogen we gewoon voor je bidden dat die somberheid verdwijnt? En we hebben gewoon een heel, echt, echt heel simpel gebed gebeden, want God doet het. Wij hoeven geen mooie woorden te gebruiken. We baden gewoon, Heer, wilt u haar angst aanraken? Wilt u haar somberheid aanraken? En geef u vreugde. Geef u vreugde, Heer. En ik weet nog op dat moment dat ze gewoon begon te glimlachen. Het is niet dat ze keihard begon te lachen, maar je zag gewoon dat God haar aanraakte in haar ziel. Dat de vreugde kwam. En toen heb ik er nog als tip meegegeven. Doe gewoon geen zwarte nagellak meer op. Nogmaals, niet omdat het per se verkeerd is, maar voor jou is het niet goed. Want het geeft zo je somberheid aan. En later stuurde ze nog een bericht en ze zei, het heeft echt geholpen. Het gebed heeft natuurlijk geholpen, maar ook dat ik mijn levensstijl heb aangepast. Want weet je, dat is wat bekering is. Bekering is niet alleen je omdraaien van de wereld en naar het kruis kijken. Maar het is ook het kruis volgen. Het is je levensstijl veranderen, je denken vernieuwen. En daar worden wij als christenen tot opgeroepen. En ik hoop gewoon dat je na deze preek gewoon beseft dat er een geestelijke wereld is. En dat die geestelijke wereld realiteit is en dat de Satan rondgaat als een briesende leeuw, zoals het Nieuwe Testament Petrus zegt. Maar het is een briesende leeuw. Want Jezus is de leeuw van Juda. Hij verslaat iedere satanische geest. Hij heeft de dood overwonnen. Hij hing aan het kruis en hij riep het uit. Het is volbracht. Hij gaf zijn leven. Zodat wij een leven vol volheid mogen ervaren. En ik zeg niet dat het dan altijd makkelijk wordt. Ook wij worden aangevallen. De strijd is reëel. Ook wij kennen sombere gedachten. Ook wij kennen negatief gedachten. Maar christen, hef dan je schild. En kijk omhoog. Kijk naar het kruis en kijk naar het geopende graf. Want Jezus Christus, hij versloeg de dood en hij leeft. Halleluja. Amen. Ik kan er nog veel meer over zeggen, maar ik knip het gewoon in een aantal preken. En de volgende keer ga ik er gewoon weer over verder. Maar hou dat vast voor deze week, dat Jezus leeft. Als de wereld een feest van de duisternis viert, mogen wij vieren dat Jezus Christus de duisternis heeft overwonnen. Amen.